Het is 8 november 2020. Ik ga praten met Pedro Kuyt van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020. Hij gaat vertellen over de verhoren die gisteren zijn afgenomen op 7 november 2020. En nou, welkom Pedro. Je bent in beeld.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Dit is nieuw. Je doet nu 2 verhoren per weekend.
Ja, we hebben nog een wachtrij met getuigendeskundigen. En doen we 1 verhoor per weekend, dan komen we daar het komend jaar niet doorheen. Nee. En we willen toch een beetje vaart gaan maken. Dus 2 verhoren per weekend. Heel vermoeiend, maar we blijven volhouden zolang we dat kunnen.
Ja, ik was er gisteren bij, dus wat we nu gaan doen is samen een verslag doen van, in het kort, een samenvatting van de gasten die je gisteren had. Zometeen heb je nieuwe gasten. Ik heb geen idee wie ze zijn. Dus ik wil je vragen die aan te kondigen in aparte filmpjes. En wat we dan gaan doen, kijk, jij streamt het naar jouw kanaal. En mensen kunnen integraal die hele verhoren terugzien. Met alle respect voor jou en je format. Het is nogal een zit, soms.
Ja, dat klopt. Ja.
Ja, dat komt with the format. Maar wat we dus gaan doen voor wat je mij toestaat om te doen. En dankjewel daarvoor met podcast. Is het teruglezen van het verslag. Door degene die verhoord wordt en de advocaat. En het ondertekenen daarvan. En dat zal ik dan voortaan proberen op podcast te plaatsen. Ja. Met jouw toestemming. Oké, nou, gisteren waren we dus bij jouw verhoor. Ik heb het idee dat jij je format nu wel onder controle hebt. Je zat ook te glunderen achter je mooie apparatuur. Ja. Dat zag er gelikt uit. Dit was de 5e verhoordag, als ik het goed heb.
Ja, dat was de 5e verhoordag. Ja.
Wie was jouw eerste gast?
Mijn eerste gast was professor dokter Pierre Capel. Hij is gewoon hoogleraar besmettingen. Je hebt buitengewoon hoogleraar, want dit is gewoon hoogleraar besmettingsleer. In het bijzonder de experimentele immunologie. Dus hij is met emeritaat, dus hij sinds 4 jaar werkt hij niet meer officieel. Hij geeft nog wel colleges officieus. En hij kwam vertellen over vanuit zijn deskundigheid over het beleid van deze regering en wat hij daarvan vindt.
Ja, de introductie was ook nogal uitgebreid. Dus wat je net zegt, daarnaast biochemicus, immunoloog. Hij zegt, mijn vakgebied is het afweersysteem van de mens.
Ja.
In de breedste zin van het woord. Hij begon ook met bacteriën, schimmels en virussen. En daar ging dat natuurlijk vandaag over.
Daar ging dat over in de PCR-test, ja.
Weet jij bij aanvang van zo'n verhoor wat zo'n gast van plan is te gaan vertellen? Heb je dat afgestemd van tevoren?
Ja, we stemmen dat in grote lijnen af. In die zin dat een getuigendeskundige grote vrijheid heeft om te zeggen wat hij of zij wil. Dus wij stellen geen vragen in die zin. Meester dokter Frank Stademan, degene die de voren afneemt, die zegt, vertelt u mij. Belangrijk is dat er verteld wordt vanuit de deskundigheid. Dus als er een bakker komt die gaat vertellen over vlees, dan zeggen wij, ja, u zal best heel veel onderzoek hebben gedaan naar vlees, maar dat is niet uw vak. U moet over brood verklaren. Nou, zoals dat ook bij Pierre Capel. Hij moet vertellen over het afweersysteem, zijn vakgebied. Dus dat is wat wij afstemmen met de getuigendeskundigen. En voor de rest hebben zij volledige vrijheid wat zij vanuit hun vakgebied verklaren.
Oké, top. Wat waren de hoogtepunten, zoals jij die onthouden hebt, van de getuigenis van Pierre Capel?
Ik vond de hoogtepunten zijn verhaal over de mondkapjes. Dat die dingen niet alleen totaal onzinnig zijn, maar zelfs schade opleveren. Hij zegt ook, zo'n 5% houdt het tegen. Dus je ademt in en je ademt uit. Die aerosolen, waar Maurice de Hond natuurlijk al heel snel mee kwam. Hij zegt, maar niet alleen dat blijft in dat mondkapje hangen. Je doet je mondkapje af, het zit aan je handen, je zit er weer mee aan je gezicht, je zit ermee. Nou ja, kortom, het verspreidt juist besmettingen in plaats dat het tegengaat. Ik vond dat wel een hoogtepunt, ook hoe duidelijk hij dat zei. Ja, en natuurlijk wat Ortiz ook al zei, maar wat Pierre Capel op zijn eigen prachtige manier zei, de PCR-testen. Ja, hij toonde eigenlijk, het was een hele mooie aanvulling op dat van Martinez Ortiz, die biochemicus die de PCR-test ook onderuit haalde. Hij zei ook van ja, die PCR-test is daar niet alleen niet voor bedoeld, maar ook nog een keer totaal ongeschikt voor. En hij legde ook op een hele mooie wijze uit waarom dat zo was. Hij had het over een stukje verontreiniging van de primer, zoals dat heet. Mensen die dit nu horen, moeten maar even het filmpje terug gaan kijken. Het staat dan op de website. Dus ja, dat was voor mij ook een van de hoogtepunten van wat hij vertelde.
Ja, wat mij opviel is, en ik merk het nu al in hoe jij het samenvat. Als mensen dat zien, dan denken ze, dat is tegen Rutte wat hij zegt of tegen dit. Maar zo werd het niet verteld in die zaal. Zijn getuigenis was heel nuchter, als expert, Van nou kijk, op deze manier heb je wat aan mondkapjes. Zo doet een chirurg het ook aan. En wat wij doen hier werkt niet, want dit en dat. En Kapel, deze is echt wel leuk om terug te zien. Want hij vertelt dus ook, ja, je doet met zo'n wattenstaafje in je neus. En hij vertelt over wat je daar aantreft met je wattenstaafje.
Ja.
En ja, alle lucht wat je inademt en uitademt, dat komt daar langs. Dus ja, daar zit dan van alles op. En hij vertelt dat nogal dat, tot hilariteit van de zaal af en toe. Dat was erg...
Het poep van de huismeid, wat ook in jouw neus zit.
Ja, precies.
Ja, hij zegt eigenlijk, je had niet alleen het DNA van de persoon die jij wilt testen uit die neus. Maar er zitten DNA van allerlei bacteriën en ga zo maar door zitten in jouw neus. Andere virussen die jouw neus tegenhoudt. Ja. En dan moet je maar net treffen dat je het goede DNA meeneemt. En dan ga je die PCR-test doen. Nou, kortom.
We laten het Pierre Kapel uitleggen. En dat voor de mensen die kijken, dat komt nu.
De zitting die wordt belegd op verzoek van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020. Dat is een commissie die maakt zich zorgen over het beleid van de regering in de kwestie van de corona. Een kwestie die ons allemaal in de greep houdt. En die commissie heeft mij gevraagd om deskundigen te horen, daar verklaring van op te nemen, deskundigen die een mening hebben over dat beleid en of ze dat beleid nou kritisch benaderen of dat ze daarmee instemmen, dat doet er niet toe. Wat mij betreft, het streven is naar een eerlijke rapportage van meningen uit het veld van deskundigen. En ik heb begrepen dat u zich heeft gemeld bij de BPOC 2020.
Ja, dat klopt.
Vertellen over vanuit uw deskundigheid. Het gaat om dat, dat u vertelt vanuit uw deskundigheid. Dus voor algemene statements van de regering doet het goed of de regering doet het niet goed. Daar is hier geen ruimte voor. Anderen mogen straks op basis van de verklaringen die hier worden afgelegd mogen oordelen wat ze van dat beleid vinden. Dat is niet
helemaal duidelijk.
De insteek van vandaag. De vraag is ook of u wil beloven dat datgene wat u gaat vertellen, dat naar eer en geweten zal zijn. Wilt u me dat beloven?
Dat beloof ik.
Fijn. Mogen we dan in het proces verbaal opnemen dat de verklaring zoals u die gaat afleggen, dat we die mogen beschouwen als zou hij onder ede zijn afgelegd?
Dat mag.
Goed zo. Fijn.
Ik wil hierbij opmerken dat mijn kennis van 40 jaar is zeer ruim en breed. Maar ik weet niet alles van de hele wereld. En dus er zullen dingen zijn waarvan ik moet zeggen dat weet ik niet. Of dit is vrij zeker of dit is in mijn beleving heel erg zeker. Dus die variatie in waarheidsbeleving wil ik graag inbrengen.
Maar dat, ik zou zeggen dat spreekt wel haast vanzelf. Het is prima dat u het zegt. Het zijn juist de wijzen die weten dat ze dingen niet weten. Maar er is ook alle ruimte voor u om te zeggen dat is niet mijn expertise, dat weet ik niet.
Dan is dat helder. Dat is
prima.
Dus dan is dit gelijk
aan. Maar ik zeg altijd als iemand zegt, ja maar dat weet ik niet, dan maakt datgene wat hij wel zegt, maakt het geloofwaardiger. Dat is mijn persoonlijke opvatting. Om te beginnen, uw gegevens. Uw volledige voornaam willen we graag opnemen in het procesverbaal.
Ik ben Pierre-Jean-Antoine Kapel.
En mogen uw geboortedatum?
Dat is 28 juni 1946, geboren te Amsterdam.
Mooi zo. Nou, dan gaat de griffier het nu langzaam voorlezen.
En dan, helemaal?
Okay. Ja, want het moet wel goed zijn. Dus het gaat nog even helemaal, ik weet niet hoeveel pagina's het
zijn. Ja, hou je het nog uit?
Ja, maar dat is uw zorg niet. Constateert u zich maar op de
verkiezing. Oké. Okay.
Ja, behalve de volgende getuigendeskundige met wie ik wel te doen heb. Verder, iedereen weet waar hij hiervoor zit en heeft voldoende geduld.
Hoeveel pagina's zijn het?
Kijk, 4 stuks. Op verzoek van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 heb ik meester Frank Zaneman vandaag als getuigendeskundige gehoord. De persoon die me opgaf te zijn Pierre-Jean-Antoine Kapel, 28 juli 1946. Geboorteplaats Amsterdam, beroep emeritus hoogleraar in de experimentele immunologie, biochemicus, geregistreerd immunoloog.
Top.
De getuigendeskundige heeft het volgende verklaard. Het afweersysteem in brede zin is mijn vakgebied. Dit is van belang omdat daaruit blijkt dat ik kennis heb van virussen. Mijn afstudeerrichting was moleculaire biologie. Dat heeft allemaal te maken met DNA, schuine streep genetische modificatie. al heel snel na de uitbraak van het coronavirus in Wuhan in het najaar 2019 kwam de WHO met een richtlijn. Die richtlijn gaf aan dat dit virus zeer dodelijk was, vergelijkbaar met ebola, de pest, pokken, etc. En de WHO heeft daarom het virus geplaatst in de categorie A van de lijst van zeer ernstige ziekten. Een groot aantal van de geïnfecteerden zouden, al dus de WHO toen, gaan sterven. Lijst A is een mondiaal WHO-document. Nationale regeringen hebben daarop geen invloed. Ik had destijds meteen al grote kritiek op het feit dat de WHO het coronavirus plaatste op lijst A. Men beschikte eenvoudigweg over veel te weinig gegevens voor zo'n zware beslissing. Men wist niets over mortaliteit. U vraagt mij of het feit dat in Wuhan veel mensen stierven niet op zich al een rechtvaardiging kon zijn voor de beslissing van de WHO. Mijn antwoord is nee, want men wist niets van de verhouding tussen het aantal besmettingen en het aantal doden. Ik leg u dat al dus uit. Als twee mensen besmet raken en zij overlijden allebei, is er bij die ziekte een 100% sterftekans. Maar als er op een populatie van 10.000 mensen twee mensen sterven, is de sterftekans heel laag. Daaromtrent was niets bekend toen de WHO haar richtlijn uitvaardigde. Hetgeen ik u hiervoor verklaarde omtrent de gebeurtenissen in Wuhan ben ik pas enige tijd later gaan begrijpen. Dat ik niettemin al aanstonds de richtlijn van de WHO niet functioneel vond, had te maken met iets anders. De richtlijn gaf ook aanwijzingen voor door nationale overheden te treffen maatregelen zoals de 1,5 meter en lockdowns. Daarvan zei ik als immunoloog al meteen, dat kan niet. Dit zijn naar mijn overtuiging namelijk geen adequate maatregelen om een virus te bestrijden. Ik leg u dat uit. Wanneer wij uitademen, produceren wij aerosolen. Dat zijn zeer kleine druppeltjes. Die aerosolen / kleine druppeltjes blijven uren in de lucht zweven. De 1,5 meter afstand is gebaseerd op de gedachte dat de druppeltjes waarin het virus zit en die wij uitademen of uitniezen, binnen 1,5 meter op de grond vallen. Dit betekent dat, voor zover wij het hebben over luchtweginfecties, het een afstand van 1,5 meter in acht nemen geen effect heeft. Ik heb het hiervoor over kleine druppeltjes, de aerosolen. Daarnaast zijn er ook grote druppels. Die druppels komen op de grond binnen een afstand van 5 à 10 meter.
Kom op de grond, val op de grond.
Ja. Dus de 1,5 meter afstand geeft geen bescherming, nog tegen grote druppels, nog tegen kleine druppeltjes, de aerosolen. Grote druppels kunnen besmettelijk zijn, want ze hebben meer volume en dus meer virus. Maar de daadwerkelijke besmetting verloopt grotendeels via de kleine druppeltjes. Dit is al in 1955 gepubliceerd in het boek van een arts wiens naam mij even is ontschoten. In de richtlijn van de WHO is hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op dat boek. Dat moet iedereen even uitleggen.
Ja, ja.
In werkelijkheid heeft de WHO dat boek verkeerd toegepast. Want wat in het boek staat is tegengesteld aan wat de WHO
adviseert. Het is hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op die richtlijn, maar waarom denkt u dat?
Nou, ik heb wel documenten gezien, maar niet officiële documenten, waarin de WHO... De WHO heeft hier en daar gepubliceerd dat ze dit en dat...
Dan moeten we dat nog even toevoegen. Want u zegt dat de richtlijn is hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op dat boek. Dan moet dat even toegelicht worden. Ik vermoed dat omdat de WHO in andere publicaties naar dat boek verwijst. Is het zo? Ja?
Ja.
Ik vermoed dat omdat de WHO in andere publicaties naar dat boek verwijst.
Ja? Ja? Helemaal correct. Ja.
Ik vermoed dat omdat de WHO in andere publicaties naar dat boek verwijst. In werkelijkheid heeft de WHO dat boek verkeerd toegepast. Want wat in het boek staat is tegengesteld aan wat de WHO adviseert. Waarom dat zo is, heb ik zojuist hierboven uitgelegd. Uit de richtlijn blijkt niet op welke literatuur de WHO zich in die richtlijn heeft gebaseerd, maar uit publicaties daaromheen kon worden afgeleid wie die auteur was. Niemand echter heeft zich daar verder in verdiept, behalve Maurice de Hond. Na 1955 zijn er zeer veel artikelen verschenen waarin is beschreven dat de aerosolen zeer effectief zijn bij het verspreiden van virussen. Ik noem specifiek één artikel op basis van een studie van het RIVM in 2010, waar dat ook wordt betoogd.
Ik noem specifiek één artikel als een dubbele punt, hè?
Nee, is dat geen dubbele punt?
Ik noem specifiek één artikel.
Dubbele punt?
Ja, dubbele punt.
Op basis van een studie?
Nee. Dat loopt niet. Die zit nog niet. Ik noem...
Dus specifiek één artikel op basis van een studie van het
NBM. Dat is een studie. Nee, ik noem specifiek één artikel. Ja, dat is wel goed. Een studie van... Ja, dan is dat goed.
Op basis van de tussenuithaal?
Ja, ja. Een studie van het RIVM.
Ja, artikel, dubbele punt en dan een studie.
Een studie van het RIVM, ja.
Okay. Omtrent de door de WHO geadviseerde lockdowns, ook daarvan dacht ik al aanstonds dat ik dat een merkwaardige maatregel vond. U moet weten dat het coronavirus een grote replicatiesnelheid heeft. Daarmee bedoel ik dat het virus zich heel snel vermeerdert. Stel dat je met een lockdown 90% van het virus kunt uitbannen, dan blijft er nog altijd 10% over. Die 10% vermeerdert zich razendsnel en na 4 of 5 dagen is dat virus weer op het oude niveau van 100%. Een lockdown doet dus niets anders dan een beetje het proces van besmetting vertragen. Een lockdown kan nooit leiden tot het 100% uitbannen van het virus. Dat kan alleen maar bij een volledige quarantaine. Daarmee bedoel ik dat een leefgemeenschap ten volk is afgesloten van de buitenwereld. Dan mag er dus ook geen contact zijn via waterleiding en riolering, om maar wat te noemen.
Luister ons dus wel.
Even
stoppen.
Even 1 seconde.
Ja.
Quarantaine werd vroeger bij schepen als maatregel toegepast. Het schip ging dan 40 dagen, het woord zegt het al, in afzondering. Maar zo'n situatie is met de lockdowns nooit bereikt. En daarom zijn lockdowns geen oplossing om een besmetting met het coronavirus voor te zijn. Dit laatste blijkt ook al hieruit dat...
Nee, dat we besmetting voor te zijn tegen te gaan. Zeg ik.
Dit laatste blijkt ook al hieruit dat de curves van de besmetting gelijkvormig zijn, onafhankelijk van de vraag of en zo ja, hoe zwaar ze de lockdownmaatregelen hebben toegepast.
In de verschillende landen. Ja.
Al het voorstaande was voor mij destijds toen de richtlijn. Was voor mij destijds toen de richtlijn van de WHO werd uitgevaardigd en werd overgenomen door de Nederlandse regering, reden om te zeggen dit klopt niet. Niettemin kan ik mij nog wel voorstellen dat de Nederlandse regering destijds, dit allemaal niet wetend, het advies van de WHO heeft overgenomen. De WHO heeft destijds niets gezegd over de wenselijkheid van het dragen van mondkapjes. Het RIVM heeft zelfs met zoveel woorden gezegd dat mondkapjes niet functioneel zijn. Het dragen van mondkapjes is gebaseerd op de gedachte dat je je mechanisch kunt beschermen tegen een virus en dat is onzin, een kinderlijke gedachte. Mondkapjes die worden gedragen door de burgers, dus haakjes niet medische mondkapjes, hebben geen enkel effect of ze hebben een negatief effect. Deze mondkapjes laten 95% van de aerosolen door, wat wil dus zeggen dat ze geen feitelijke bescherming bieden in het geval men zich in een besmette omgeving bevindt. Ze houden 5% van de aerosolen vast. Dat geldt zowel bij het inademen als bij het uitademen. En dat betekent dat die mondkapjes dus een bron van infectie worden. Als men dan vervolgens bijvoorbeeld zijn handen dan aan dat mondkapje zit, zijn die handen ook besmet. En zo wordt alles besmet wat je met je handen aanraakt. Die mondkapjes kunnen dus een bron van besmetting zijn. En bovendien geven zij, zoals ik hiervoor al zei, weinig bescherming. Ik had er, zoals ik al meer opmerkte, wel begrip voordat de Nederlandse regering destijds de richtlijn van de WHO overnam. Ook al had ik dus grote bedenkingen daarbij. Ik verwijt de Nederlandse regering dat men een starheid aan de dag legde. Door aan de geadviseerde maatregelen vast te houden, terwijl de gegevens over de nutteloosheid van de maatregelen steeds duidelijker werden. Er verscheen in de loop der tijd wetenschappelijke literatuur te over. En er kwam concrete informatie beschikbaar waaruit bleek dat de maatregelen niet het gewenste effect hadden. Tijdens het verloop van de epidemie in het voorjaar van 2020 werd duidelijk dat de genoemde maatregelen geen effect hadden op het verloop van de ziekte. Daarover zijn duizenden grafieken en tabellen gepubliceerd. Met al die gegevens heeft de Nederlandse overheid niets gedaan en dat vind ik ernstig. En ik zeg dat uitdrukkelijk als immunoloog. Ik heb voorts kritiek op het feit dat de Nederlandse regering heeft ingezet op een vaccin als enige oplossing voor het coronaprobleem. De ontwikkeling van een vaccin vergt normaal gesproken 10 à 15 jaar. Nu bestaat de mogelijkheid om dat vaccin te ontwikkelen in zo'n 1,5 jaar. Wij noemen dat fast track. Maar dan is nodig dat het virus waartegen het vaccin moet gaan werken zeer ernstig is. En het virus is zeer ernstig wanneer het op lijst A staat. Het feit dat het virus op de WHO is gezet op lijst A maakt dus mogelijk dat de fast track wordt gevolgd. Of voldaan is aan het tweede vereiste, te weten dat er geen bestaande therapie bestaat, moet er nog tussen.
Is
voor mij dubieus. Er bestaat een mogelijke therapie. Dat is een behandeling met...
Er bestaat een mogelijke, zet maar steek onder mogelijk.
Dat is een behandeling met hydroxychloroquine, dus zink en een antiviraal middel. Er bestaan serieuze aanwijzingen dat die combinatie werkt in de beginfase tegen corona-infectie. Diverse artsen hebben die middelen voorgeschreven en met succes. Maar het toepassen van die behandelmethode is door de autoriteit tegengehouden. Deze combinatie werkt ontzettend goed wanneer men meteen...
De autoriteiten wereldwijd.
Er zijn ook ontzettend veel artsen die protesteren bij hem over. De mensen gaan dood en we kunnen ze helpen.
Deze combinatie werkt ontzettend goed wanneer men meteen in de beginfase van de ziekte die toepast. En dit is wereldwijd gebleken bij behandelingen door diverse artsen. Maar het is vervolgens ook wereldwijd verboden door de autoriteiten. En omdat het wereldwijd wordt verboden, is het dus onmogelijk om therapie te ontwikkelen. En dat is dus het gevolg dat aan de tweede eis voor de snelle ontwikkeling van het vaccin is voldaan.
En dat is dus nee, dat probleem. En dan?
En dat is dus het gevolg dat aan de tweede eis.
En dat heeft tot gevolg. En dat heeft tot gevolg.
Ik heb voorts ernstige zorgen over de werking van het COVID-vaccin tegen corona. Ik leg dat uit. Wanneer men vaccineert tegen mazelen, is men voor het leven immuun. Dat komt omdat het mazelvirus niet muteert. Influenzavirussen muteren wel. Een vaccin tegen influenza, de griepprik, kan dus wel werken. Dat komt dan omdat men bij de productie van het griepvaccin een inschatting maakt van de virus waarmee de bevolking zal worden besmet. En op basis daarvan wordt een vaccin gemaakt. Maar omdat de influenzavirussen muteren, moeten er dus telkens nieuwe griepvaccins worden toegepast, terwijl de betrokkenen tegen besmetting te beschermen. Bij het coronavirus is het zo dat dit virus vele malen sneller muteert dan een gewoon influenzavirus. En daarom kan men op geen enkele manier voorspellen tegen welke variant men moet vaccineren. Sinds het uitbreken van de corona-epidemie zijn er honderden varianten ontstaan als gevolg van mutaties. Al die virussen hebben een spike-eiwit, maar per virus kan dat spike-eiwit verschillen. Bij het ontwikkelen van het vaccin heeft men één type van spike-eiwit uitgekozen. Maar men gaat er daarbij aan voorbij dat het virus zich ondertussen muteert en daarbij dus ook het spike-eiwit kan veranderen. Met andere woorden, er wordt dus een vaccin ontwikkeld op basis van een eiwit dat er misschien niet meer is. Recent is er een mutatie opgetreden in het spike-eiwit, waardoor de vorm...
Niet meer is, of straks niet meer zal zijn.
Zal zijn.
Of niet meer is moet worden en niet meer zal zijn.
Recent is er een mutatie opgetreden in het spike-eiwit, waardoor de vorm en biologische activiteit zijn veranderd. Dit wordt echter niet meegenomen bij de ontwikkeling van het vaccin. Dat is per definitie zo, want anders zou men met de ontwikkeling van het vaccin helemaal niet moeten beginnen. Het eiwit waarop het vaccin is gebaseerd, is tijdens het ontwikkelingsproces van het vaccin aan het muteren. En de vraag is of dat nieuw gemuteerde eiwit nog steeds reageert op het vaccin dat is gebaseerd op de oude variant van het eiwit. De WHO heeft op 11 maart 2020 een pandemie uitgeroepen. Dat was prematuur. Er waren buiten China en buiten Amerika wereldwijd heel weinig slachtoffers van de corona. Het uitroepen van de pandemie was gebaseerd op een deskundig rekenmodel, dus niet op actuele cijfers van coronagevallen. Maar doordat een pandemie werd uitgeroepen, kon men wel vervolgens via de fast track tot ontwikkeling van een vaccin overgaan. Het uitroepen van de pandemie maakte het versneld ontwikkelen van een vaccin juridisch mogelijk.
Dus juridisch mogelijk.
Ten aanzien van de rapportages met betrekking tot de pandemie heb ik het volgende opmerken. Aanvankelijk werd er dagelijks gerapporteerd over hoeveel ziektegevallen er waren en hoeveel mensen er aan de corona waren overleden. Toen eind april 2020 de pandemie ten einde was en er bijna niemand meer ziek werd of overleed, veranderden de rapportages. Vanaf dat moment ging men rapporteren hoeveel mensen er positief getest waren op corona en dus beschouwd werden als besmet. Dit is duidelijk in de medische literatuur beschreven. Voor mij als immunoloog is het volkomen onbegrijpelijk waarom men, nadat de epidemie is uitgedoofd, overgaat op het rapporteren van het aantal besmettingen. Ik begrijp daar het begin van de logica niet van. Dan wil ik nog aan toevoegen dat het nog maar de vraag is of de mensen van wie gerapporteerd wordt dat zij positief op corona zijn getest, ook daadwerkelijk zijn besmet. Want de PCR-test is helemaal niet geschikt voor het meten van besmetting. Ik kan u zelfs vertellen dat de uitvinding van deze techniek, zelf heeft verklaard dat de PCR een techniek is die niet geschikt is om besmettingen vast te stellen. In mijn ogen wordt de PCR-techniek misbruikt als test om vast te stellen of iemand besmet is. De PCR-test is zeer gevoelig. Men werkt met een primer waarvan de kwaliteit heel hoog moet zijn. Er mag niet de geringste verontreiniging in voorkomen. Maar wanneer je op grote schaal de PCR-test gaat toepassen, is het onvermijdelijk dat de kwaliteitsnorm niet wordt behaald, dat er verontreiniging zal optreden en dat er vals positieve uitslagen uitkomen. De primer heeft tot taak om een stukje genetische informatie van het virus te herkennen en dan te vermenigvuldigen. En bij grote hoeveelheden PCR-tests is de kans op verontreiniging in de primer heel groot. Daarnaast kan heel goed in het monster ander materiaal vermenigvuldigd worden. En dat geeft ook een vals positieve uitslag. Wat ik verder opmerkelijk vind, is dat de intensief wordt getest met de PCR-methode en er heel veel zogenaamde besmettingen worden vastgesteld. Maar dat gebeurt in de periode dat er sprake is van ondersterfte. Alleen in augustus was er een oversterfte, maar dat was tijdens de hittegolf. En die hittegolf was dan vermoedelijk ook de verklaring van de oversterfte. En dat was het voor deze.
Ik heb maar even, ja, u zegt, ik ben emeritus hoogleraar. Maar is dat? Ja, dat weet ik. Maar u houdt zich wel bezig met het vakgebied. Ja.
Dus ik ben vroeg naar Amerika gegaan.
Ja.
In 2002 dat ik in Amerika ging wonen.
Ja.
En het werkverkeer van Oosten naar Utrecht is lastig per dag.
Ja.
Maar ik ben toen meteen als een contract, dus ik ben met vroeg pensioen gegaan, juridisch. Maar ik heb een contract met de Universiteit Utrecht dat ik een half jaar dat ik niet in Amerika zat, hier in Nederland zou doseren en doen. En verder was ik visiting
professor. Zit u nog?
Tot mijn 70ste jaar. En daarna ook nog maar onofficieel, want ik mag niet meer. Want ik ben,
ja, maar u bent dus nog actief.
Ik ben zeer actief.
Ja, precies. Dat is.
Sinds 2002, na mijn pensioneer, ben ik als visiting professor in verschillende universiteiten in Amerika.
Ik wil daarmee beginnen. Ik ben weliswaar in, wanneer dat in 2002? Ik ben weliswaar in 2002 met één, ben je dat nog?
Met één emeritaat.
Ja, ik ben weliswaar in 2002 met één emeritaat gegaan.
Maar ben als visiting professor zowel een.
Maar ik ben daarna gaan werken als visiting professor.
Dus de reden daarvoor was, is dus.
Ja, dat hoeft allemaal niet. Maar ik wil wel even tot uiting laten komen dat u weet waar u het over heeft.
Ja, ja, ja.
Niet dat ik daar in twijfel over had.
Ja, nee, okay.
Visiting professor en dat we zeggen, u gaat universiteit.
Ik ben nog steeds.
En,
ja, ik zit dan drie maanden in die
universiteit. U werkt aan diverse universiteiten. Ik werk aan diverse universiteiten.
Of heb aan diverse universiteiten. Ik ben nu 74 en na mijn 70ste mag dat niet meer.
Tot mijn 70ste heb ik aan diverse universiteiten gewerkt. En u geeft nu ook nog wel college.
Ik geef nu ook nog, ja.
Punt.
Maar aanzienlijk minder.
Ik heb in die tijd ook nog college gegeven, punt. En ook nu geef ik nog af en toe college.
Veel cursussen.
En ik geef veel cursussen. Punt. En dat betekent ook dat u dus ook alles bijhoudt.
Ja.
En ik houd al mijn vakliteratuur bij. Ja, maar dat is niet onbelangrijk natuurlijk. Goed. Het wordt een echtscheiding, maar dat is dan. Dan gaat het nu. Dit is allemaal voorgelezen. Voorgelezen, volhard en ondertekend.
Ja.
Dan gaat de griffier nu dit printen.
En dan wordt eerst de vraag of u de pagina wil paraferen.
Ja, dan loop ik even naar buiten.
Loopt u ondertussen, terwijl er geprint wordt, even naar buiten.
Ja, want
doet u dat als u dan over
deze dag even een uurtje gezellig in
Zo. Maar zeer hartelijk dank.
Dank u wel. U bent nog in de uitzending.
Ik moet zeggen, ik vind dat jij doet echt onbegrijpelijk hoor. Fantastisch.
U bent nog in de uitzending. U mag allemaal dingen zeggen, maar u bent in de uitzending. Ja, dat is prima. Dat is prima.
Goed. Mag ik wel zeggen, dat is waanzinnig.
Dat mag u zeggen.
Yes, we came, we saw, he died.
Every nation in every region now has a decision to make.
You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming.
Laat staan dat ik kan ingaan over vuur.